De arm des heils, de arm der rechtvaardigheid, de krachtige arm Gods, die nederdaalt vanuit de hemel naar het zuiden, om zo te zeggen. Kortom, de arm die de uitdrukking is en de openbaring is van het werk Gods. Over die arm lezen wij ook in Psalm 74. Een psalm waarboven staat: bede voor het verwoeste heiligdom. Voor een tempel die verwoest is dus. Een verwoest heiligdom, inderdaad. En in verband daarmee lezen wij over de chaos, de woestenij, de ruïne, of hoe het maar heet, maar die ontstaan is. En daarvan staat dan in vers 7, om maar weer ergens de draad op te nemen, in Psalm 74 vers 7, zij hebben uw heiligdommen in het vuur gezet, verbranding van de tempel, zij hebben uw heiligdommen in het vuur gezet, ter aarde toe hebben zij de woning uw naams ontheiligd. Ze hebben in hun hart gezegd, laat ze ons tezamen uitplunderen. Ze hebben alle Gods vergaderplaatsen in het land verbrand. Wij zien onze tekenen niet, er is geen profeet meer, nog iemand bij ons die weet hoe lang. En begrijp je me goed, dat mag dan een beschrijving zijn van de situatie ooit een keer in oud-testamentische tijd na de verwoesting van Jeruzalem, dan wel de tempel. Neemt niet weg dat deze woorden net zo goed van toepassing zijn in de dagen waarin wij leven. En die dagen namelijk die naar Joodse maatstaven gekenmerkt worden doordat er geen tempel is. Dat is altijd het verhaal, hè? Omdat er geen tempel is. De Joden hebben geen tempel en dat wordt door hen zelf beschouwd. Dat is de beperking van hun mogelijkheden, de beperking van hun godsdienst en zo verder. De beperking van de rechterhand, denk ik altijd. Maar het zijn dagen, dus die hier beschreven worden, waarin wij leven. Wij zien onze tekenen niet, want er zijn geen tekenen meer te zien. U weet dat de Joden vragen een teken, of verwachten tekenen, 1 Korinthe 1 is het, maar er worden geen tekenen meer gedaan. Er is geen profeet meer. Ja, dat is een misverstand, er is één profeet. Maar niet zichtbaar hier. Maar er is één profeet uiteraard, de grote profeet van het nieuwe verbond. Er is geen profeet meer, nog iemand bij ons die weet hoe lang. Ik vind het wel een aardige, want het betekent dat als er een profeet zou zijn, dan zou die toch moeten zeggen hoe lang dat zou duren. Hoe lang? Ik herinner mij Jesaja, de Heer zei tot hem, spreek tot dit volk en zegt, horende hoor, verstaat niet, maar ziende ziet en bemerkt niet, maak het hart deze volks vet, enzovoorts. Opdat zij zich niet bekeren. En de eerste vraag van de profeet aan de Heer was, hoe lang? En toen zei de Heer, zeg het tot alle Zionisten onder ons, toen zei de Heer, Jesaja 6, laatste verse, totdat er geen inwoner meer zij. Totdat alle huizen verwoest zullen zijn. En u weet wanneer dat is. Dat is pas aan het einde van de 70ste week van Daniël. Bij de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Gelegenheid waarbij een gelovig overblijfsel weliswaar het land uit nog zou kunnen vluchten. Maar dat is dan ook het einde van het verhaal, want daarna zou er geen inwoner meer zijn. Dat staat op vele plaatsen in de oud-testamentische profeten. En ook hier wordt gevraagd, hoe lang? Er is bij ons niemand die weet hoe lang. En eigenlijk is de vraag, wanneer zal de Messias komen? Hoe lang duurt dat nog? Maar er is niemand die het weet, al was het maar omdat men zich ook een heel verkeerde voorstelling gemaakt heeft inmiddels bij die Messias. En dan vers 10, hoe lang, o God, zal de wederpartij der smaden? Hoe lang zal de vijand uw naam in eeuwigheid lasteren? Eeuwigheid niet in de zin van voor altijd, maar eeuwigheid in de zin van overal. Onder alle mensen en overal in de wereld. Hoe lang zal dat nog zijn? Vers 11, en toen ging het om. Waarom trekt gij uw hand, ja uw rechterhand, af? Het is die hand die hij uitstrekte, was de bedoeling, vanuit de hemel, omdat hij daar nog eenmaal woont, en dus naar beneden, want vanaf de Noordpool kun je nog maar één kant op, al zit je er niet opgesloten, alleen maar naar het zuiden. Toch? Reken dat maar eens na. En vanuit het uiterste noorden, de hemel, het is beeldspraak, maar vooruit. Kan nog maar één kant op en kan die hand nog maar één kant op, namelijk naar het zuiden, naar beneden namelijk. Maar hier staat, waarom trekt gij uw hand, ja uw rechterhand, waarom trekt gij uw hand, ja uw rechterhand af? En dan, trek haar uit het midden van uw boezem. Maak een einde. Weet u nog, hij was melaats, ging in de boezem. Kom weer uit. En gezond. Dit is het tweede deel van het verhaal. Maar dat doet er nou niet toe. He? Komt allemaal in de Bijbel voor hoor. Allemaal typologie. Allemaal profetie. Trek haar uit het midden van uw boezem. Maak een einde. En dan uitgesproken door een gelovig overblijfsel. Evenwel is God mijn koning van Altsaf die verlossingen werkt in het midden der aarde. Gij hebt door uw sterkte de zee gespleten, dat is die rechterhand. Gij hebt door uw sterkte de zee gespleten, verwijzing weer naar de Schelfzee en dus naar de rechterhand Gods in Exodus 15. Gij hebt door uw sterkte de zee gespleten, gij hebt de koppen der draken in de wateren verbroken, en verwijzing naar de macht van Egypte, maar die leg ik nou ook niet uit. Gij hebt de koppen des Leviathans verpletterd, gij hebt hem tot spijs gegeven aan het volk in dorre plaatsen en zo verder. Zo van, de Heer heeft die rechterhand, hij werkt er ook mee, maar nu even niet. Het wachten is dus op dat God die hand weer tevoorschijn zal brengen om zijn werk hier op aarde, bijzonder aan Israël, te volvoeren. En het gebed eindigt in vers 22 van Psalm 74. Sta op, o God, twist uw twistzaak. Gedenk der smaadheid die u van de dwazen wedervaart de ganse dag. Vergeet niet het geroep uw wederpartijders. Het getier dergenen die tegen u opstaan klimt geduriglijk op. En dat is nu al zo bijna zo'n 2000 jaar ruwweg. Kijk niet op 1000 jaar even, voor het gemak. Maar dat duurt al even. Maar hij zal daar een eind aan maken, uiteraard. En hij zal opstaan in deze betekenis van de term. Actief worden, zijn hand tevoorschijn brengen en recht en gerechtigheid doen op de aarde. En verlossing geven aan gelovigen uiteraard. Maar de andere kant door diezelfde rechterhand een oordeel brengen. Een rechtvaardig oordeel uiteraard over zijn vijanden. En dit is dus een van die schriftgedeelten die spreken over de verborgenheid, zoals ik dat dan altijd noem, zonder dat die term hier overigens gebruikt wordt. Maar het gaat wel degelijk over precies hetzelfde. En in bijzonder gezien vanuit de situatie van Israël eigenlijk. En daarom in de toekomst alsnog in hoge mate actueel. Dan op Psalm 77. Aanvechtingen der gelovigen en troostrijke herinneringen. Dat zal dan wel. En daar lees ik, nou vanaf vers 3 maar van Psalm 77. Ten dagen mijner benauwdheid, want dat herkennen wij wellicht. Ten dagen mijner benauwdheid zocht ik de Heere. Mijn hand was desnachts uitgestrekt en liet niet af. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt. Vers 5, gij hield mijn ogen wakende. Ik was verslagen en sprak niet. En was stom. Hij zei niks. Hij zweeg. Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren der eeuwen en dus het verleden waarin God verlossingen werkte. Ik dacht aan mijn snarenspel. In de nacht overlegde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. En dan vers 8. Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Kijk, en daar begrijp je ineens waar het over gaat. Men denkt aan het verleden, aan de dagen van ouds waarin de Heer verlossingen werkte. Maar men stelt vast dat het niet meer gebeurt. En hier vind je dus de vraag, ja, als het dan één God is, waarom dan? Een Bijbels gegeven. Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten, voor altijd en overal, en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Heeft God zijn volk verstoten? Maar zo wordt hij geformuleerd in Romeinen 11, uiteraard. Maar het gaat over precies hetzelfde. Houdt zijn goede tierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging, de belofte, heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Dat wil zeggen, de toezegging was van geslacht tot geslacht, maar komt er dan een keer een geslacht waarin dat ophoudt? Wordt de Gods belofte dan nog vervuld of niet? Die vraag zit ook in het Nieuwe Testament. Niet alleen heeft God zijn volk verstoten, maar ook de vraag, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Anders gezegd, mijn koninkrijk komt wel, maar niet met uiterlijk gelaat. Dus het was nog even wachten. Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Als er dan een God is, waarom worden zijn beloften niet vervuld? Heeft hij zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? Vers 11, daarna zeide ik, dit krenkt mij, maar de rechterhand des Allerhoogsten verandert. Dat wil zeggen, die rechterhand was kennelijk niet actief, wordt ook vastgesteld. Allang niet meer, wordt bovendien vastgesteld. Waar de psalmist zegt, dit krenkt mij, dit doet mij pijn. Maar niettemin, de rechterhand des Allerhoogsten verandert. Met andere woorden, er komt verandering in. Die hand die zal uit de boezem getrokken worden en zal alsnog actief worden. De rechterhand is allerhoogste veranderd. Ik zal de daden des Heren gedenken. Ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher. En zal al uw werken betrachten en van uw daden spreken. Daar is die weer. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God gelijk gij? Gij zijt die God die wonder doet. Gij hebt uw sterkte bekendgemaakt onder de volken. En de gedachte is weer aan de wateren van de Schelfzee en de verlossing uit Egypte en zo verder. In verband met je rechterhand. Maar bovendien is natuurlijk de gedachte dat God beloofd heeft dat zoals hij eenmaal die verlossing uit Egypte tot stand gebracht heeft, zo zal hij andermaal zijn hand gebruiken om de gelovigen van Israël terug te verzamelen uit de heidenen en om een grote verlossing tot stand te brengen. Groter dan die verlossing uit Egypte uit het verleden is het idee. Maar wanneer precies? Ja, dat vermeldt deze psalm uiteraard ook niet. En dat komt natuurlijk omdat het nog eens in oud-testamentische tijd en de gemeentelijke waarheid nog niet geopenbaard was en zo verder. Maar de vraag wordt wel gesteld, hoe lang nog? Wanneer? Komt er nog wat of niet? De psalmist zegt, jazeker, daar komt verandering in. En die hand die zal alsnog uitgestoken worden en inderdaad gebruikt worden tot redding van zondaren, tot oordeel van vijanden gods. Daarna sla ik weer om naar psalm 80 inmiddels. Gebed voor het herstel van Israël. En ik lees hem maar vanaf vers 15. O God der Heerscharen, keer toch weder. Alsjeblieft, wederkomst van Christus. Keer toch weder. Dan wel en weder actief worden van de Heer in relatie tot de verlossing uit Egypte. Hij zou het in de toekomst weer zo'n verlossing brengen. Zo kun je hem ook lezen natuurlijk. Maar goed. O God, keer toch weder. Aanschouw uit de hemel en zie en bezoek deze wijnstok. En u weet wat de wijnstok is? In de praktijk Israël. Een volk aan wie beloften van een nieuw verbond en een koninkrijk gedaan zijn. De wijnstok is eigenlijk een beeld van de beloften Gods in het algemeen. Maar meer specifiek wordt het dan, het is een beeld van Israël in de zin van het Israël waaraan die beloften gedaan zijn. Waarin dat koninkrijk zou gevestigd worden. De wijnstok en wijngaard worden in het Nieuwe Testament genoemd als beeld van het koninkrijk Gods. Bezoek deze wijnstok. Want Israël wordt vergeleken met een wijnstok die gehaald was uit Egypte. en die ergens in vruchtbare grond geplant was en hoe dat maar heten mag. Niettemin, het ging mis met de wijnstok. Het staat op vele plaatsen. Maar het is een gebed. Tot de Heer keert toch weder aan schouw uit de hemel en zie een bezoek deze wijnstok. Kijk toch eens hoe het met uw wijnstok ervoor staat. Kortom vers 16. De stam die uw rechterhand geplant heeft. En dat om de zoon die gij u gesterkt hebt. Prachtige uitspraken. De rechterhand Gods heeft deze stam, deze wijnstok namelijk. De rechterhand Gods heeft deze wijnstok geplant. Heel het ontstaan van Israël, de geschiedenis van Israël als zodanig, is er een van wonderen Gods. God heeft met zijn rechterhand en al zijn kracht dit tot stand gebracht. De hele geschiedenis van Israël is er een van uitsluitend wonderen eigenlijk. Zeker onder verwijzing naar opnieuw de uittocht uit Egypte en de rechterhand Gods daarin. Maar er staat de stam die uw rechterhand geplant heeft en dat om de zoon die gij u gesterkt hebt. En die is wellicht dubbelzinnig, misschien wel driedubbelzinnig eigenlijk. Want die zoon is natuurlijk, naar Joodse maatstaven is die zoon natuurlijk gewoon Israël. Dat is die wijnstok, namelijk die zoon. Israël is mijn zoon. Werd gezegd eveneens ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Laat mijn zoon gaan. Laat mijn volk trekken. Maar natuurlijk in het bijzonder ook van toepassing om die ene zoon, degene die de identiteit van Israël bepaalt. Degene, de enige man die bepalend is voor de Joodse dan wel Israëlitische identiteit. De bekende term. De Heer Jezus Christus. Die zoon uiteraard. De zoon mag dan Israël zijn, maar meer specifiek is het die ene Israëliet. Namelijk de Heer Jezus Christus. Maar het gebed is, zie dan om naar uw wijnstok. Hij is met vuur verbrand, hij is afgehouden, zij komen om van het schelden uws aangezichts. En uiteindelijk spreekt dat natuurlijk over de grote verdrukking. Uw hand zij, vers 18, uw hand zij over de man uw rechterhand. Leuk hè? Ja, ik kan u echt al die schriftplaatsen met die rechterhand niet noemen. Maar deze dan wel, omdat het hier gaat om die hand die verborgen is, die niet werkt. Men wacht erop en men bidt erom. Maar in dat verband staat er, uw hand zij over de man uw rechterhand. Nou, daar staat toch bijna letterlijk en expliciet dat die rechterhand Gods is die man, of die man is die rechterhand. Het gaat er uiteraard over Christus. Staat er trouwens ook achter, over des mensen zoon die gij u gesterkt hebt. Want het mag dan zo wezen dat de Joden kunnen aantonen, wij kunnen dat namelijk ook, kunnen aantonen dat die zoon uit vers 16 Israël is. Het neemt niet weg dat vers 18 toch wel heel duidelijk zegt dat die ene zoon, dat de Heer Jezus Christus is. De man uw rechterhand, de mensenzoon. Nou ja, gewoon de zoon des mensen. Toen heb ik eens gevraagd aan een psalmist, aan David heb ik gevraagd, wie is toch die zoon des mensen? Psalmacht. En die zei, nou, dat is de Heere, onze Heere, met die heerlijke naam over de ganse aarde. Lees hem na, Psalmacht en Hebreeën 2. Dat is hem dus, hè. De man uw rechterhand is de zoon des mensen die gij u gesterkt hebt. Dat wil zeggen, die gij bekrachtigd hebt terwille van uzelf. De zoon dus, die van Gods wegen bekrachtigd werd aangesteld, opgewekt uit de dood, of hoe dat maar heten mag, ik heb het vandaag al vele malen genoemd, opdat hij dat werk Gods daadwerkelijk ook ten uitvoer zou brengen. Uw hand zij over de man, uw rechterhand, over des mensen zoon die gij u gesterkt hebt. Zo zullen wij van u niet terugkeren. Behoud ons in het leven, zo zullen wij uw naam aanroepen. En al wie die naam aanroept, zal zalig worden. Dat is een gebed op dat God inderdaad zijn zoon zou activeren. En dus op dat de Messias zou verschijnen. Die zou dan definitief verlossing moeten brengen. En dan heet hij weer, o Heere, God der Heerscharen, breng ons weder in de zin van verlos ons en verzamel ons. Laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. Daar wacht Israël op voor de toekomst, moet ik u zeggen. Maar feitelijk, men hoeft er niet op te wachten. Want dat aangezicht Gods is verlicht in onze dagen. Dat staat vele malen in de Nieuwtestamentische boeken. Echter, niet zichtbaar voor de wereld en ook niet bedoeld voor de wereld, maar inderdaad, het wordt zichtbaar gemaakt aan ons. De heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. En wij worden naar datzelfde licht, naar diezelfde heerlijkheid, naar hetzelfde aanschijn, heet het ook, veranderd. En daarmee daadwerkelijk verlost. Dat is psalm 80 en dan heb ik er nog één voor u tot slot. Dat is psalm 108. Lof van Gods goedheid en gebed om hulp. Vers 3. Waak op, gij luid en harp. Ik zal in de dageraad, het oosten, opwaken, zal de loflieden gezongen worden. Vers 4. Ik zal u loven onder de volken, o heren. Ik zal u psalm zingen onder de natiën, want uw goede tierenheid is groot tot boven de hemelen en uw waarheid tot aan de bovenste wolken, maar dat is ook de hemelen. Verhef u, o God, boven de hemelen en uw eer over de ganse aarde, want die eer Gods, die zou geopenbaard worden, gemanifesteerd worden. De heerlijkheid Gods zou gemanifesteerd worden in geheel de aarde. Opdat uw beminden bevrijd worden. Geef heil door uw rechterhand en verhoor ons. Maar begrijp je me goed? Als men dit bidt en zolang men dit bidt, is dat heil er niet. Is die verlossing er niet en is die rechterhand Gods dus inderdaad nog verborgen. Maar niettemin wordt in deze psalm het vertrouwen uitgesproken dat God eenmaal die verlossing zal brengen. Dat hij zijn beloften zal vervullen. De arm des Heren, de hand des Heren, er staat niet in mijn reeks van teksten hier, maar die hand des Heren is niet verkort. Hij kan er nog steeds bij. Of anders gezegd, hij heeft nog steeds zijn volle vermogen in de rechterhand. Hij is niet links en dus rechts gehandicapt. Integendeel. Maar de belofte is dat God die rechterhand zou gebruiken. In het openbaar, in de wereld, in de dagen uiteraard van de wederkomst van Christus, die immers in zekere zin die rechterhand Gods is, en dat God vervullen zal al hetgeen hij gesproken heeft. Ik moet altijd grijnzen, de mens roept altijd, ja maar dat kan toch niet. Wonderen, dat kan toch niet. En men ontmythologiseert de Bijbel. Wel, men onderschat God en in het bijzonder zijn krachtige arm. Of zijn rechterarm die krachtige daden doet. En dat mag er dan wellicht zo uitzien dat God het heeft laten afweten. Als men de Bijbel zou lezen en kennen, zou men weten dat Gods arm niet verkort is. Dat hij weliswaar zijn hand heeft teruggetrokken, dat is waar. Voor de wereld als zodanig, in elk geval. Maar dat die hand wel degelijk weer zal verschijnen, aan de hemel. Soms denk ik, het zal wel een wolkje zijn als eens mans hand. Maar dat is een ander verhaal. Maar dat staat ook in de Bijbel, toch of niet? De hand Gods. De Heer zal komen op de wolken des hemels. Waarom kun je dat nog niet uitbeelden als gewoon een wolk in de vorm van één hand? Het is dus een rechterhand geweest, als je het mij vraagt. Hè? Er kwam ook een heleboel water uit, heb ik later begrepen. Want sommigen konden hard lopen. Maar goed, dat is weer een andere geschiedenis. Maar het mag dan zo zijn dat God in de toekomst zijn werk zou doen. Het zou ons de ogen niet moeten sluiten voor het werk dat God in het heden doet. Ik heb het altijd als een soort gebrek van de zogeheten Maranatha-beweging gezien. Dat men weliswaar uitgebreid spreekt over wat God in de toekomst zal doen. Wat hij misschien al aan doen is. Of dat hij in het verleden al begonnen is te doen. Zionisme, bevrijding van Jeruzalem 1917, oprichting van de Joodse staat 1948, dat is ook een halve eeuw terug. Dat mag dan allemaal zo wezen, dat God iets zal doen en misschien al aan het doen is. Hetgeen ik betwijfel in dit opzicht, maar daar gaat het ook niet om. Wij zouden ons de ogen niet laten sluiten voor het werk dat de Heer nu aan ons doet. Want zolang dit werk aan Israël nog niet begonnen is, en het is nog niet begonnen, zolang werkt hij inderdaad aan de bouw en de stichting van zijn gemeente. En zolang worden wij geacht deel te hebben aan die rechterhand Gods. Een positie dus in de hemel aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheden en machten enzovoorts. De Heer doet wonderen, in ons ook. Misschien geen fysieke wonderen. Die bedoel ik ook meestal niet als ik het over wonderen heb. Misschien geen fysieke wonderen, maar het zijn wel degelijk wonderen waarbij u en ik als zondaren verlost worden uit een wereld die aan de duisternis en de macht van verderf en zonde is overgeleverd en getrokken worden uit die duisternis en gezet worden in het licht. Dat wij die onbekwaam waren, tot alles onbekwaam feitelijk, dat wij bekwaam gemaakt worden uit God door zijn bekwaamheid, door zijn machtige rechterhand, die ons de bekwaamheid geeft om dienaren van dit nieuwe verbond te zijn. Dat is wat het is. Dat is die rechterhand die ons draagt. De rechterhand waarin wij gegraveerd zijn. De rechterhand waarmee hij onze rechterhand gevat heeft. De rechterhand waarmee hij ons zou leiden, inderdaad, naar onze aanstelling als zonen, zoals u weet. Die rechterhand, daar hebben wij het nu over. En daarna zingen wij, alles is mogelijk, degene die gelooft, maar zo is het ook. Want wat het oog niet heeft gezien en wat in het hart van de mens niet is opgeklommen, dat is het wat God bereid heeft voor degene die hem liefhebben. Die God namelijk, die niet alleen beloften gedaan heeft, maar die ook machtig is, want zo staat het, die ook bij machtig is om te doen wat hij beloofd heeft. Met zijn rechterhand, die onverkort is. En daarna zeg ik, wel, hij doet het. Maar u weet hoe dat zit met die beloften Gods. God voert ze uit, maar de schrift zegt, het zijn die beloften Gods, alle beloften Gods, zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in Christus, ja en amen. En dus, hij is die rechterhand Gods. Hij zit niet slechts aan de rechterhand Gods in de Bijbelse beeldspraak, maar hij is degene aan wie God alle macht gegeven heeft in hemel en op aarde. Die zit aan de rechterhand Gods en in deze dagen nog steeds wacht op een moment dat hij zal opstaan, om zo te zeggen, om zijn macht en zijn heerlijkheid ook daadwerkelijk te demonstreren, te activeren in de wereld. Maar als die hand dan al actief wordt, wellicht ook zichtbaar na de wereld, dan zal het toch vooral daardoor zijn, doordat die hand u en mij niet bij de rechterhand, maar in de nek grijpt. Jawel. Precies, ik praat over de opname van de gemeente. Die ons zal wegrukken met zijn krachtige arm en ons op plaats zal geven, definitief en voor altijd, in de hemel. Zullen wij de Heer danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we u mogen kennen als een God die wonderen doet, maar meer in bijzonder als een God die inderdaad bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of denken. We danken u dat we u mogen kennen als die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die de hemelen hebt uitgespannen als één tent, maar die tegelijkertijd ook die God bent die rijk is aan barmhartigheden en die op grond van uw barmhartigheid ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Wij danken u dat we ons bewust mogen zijn van uw rechterhand, die weliswaar niet geopenbaard is aan de wereld, in die zin dat hij actief is in het openbaar in de wereld, maar het is uw rechterhand die wel degelijk een werk doet aan ons en in ons. Wij danken u daarom dat we u mogen kennen en in geloof ons mogen onderwerpen aan al hetgeen u gesproken hebt, omdat we daardoor deel zouden hebben aan al hetgeen u beloofd hebt. We danken u dan voor die hand die ons gevat heeft en die ons veilig zou leiden. Die hand waarin wij gegraveerd zijn. Die hand waaruit niemand ons zou kunnen rukken, omdat we uw eigendom geworden zijn door die grote kracht die u gewrocht hebt in Christus als u hem uit de doden hebt opgewekt en gezet in de hemel, ver boven alle overheden en machten. We danken u dat we ons die positie bewust mogen zijn en daaruit mogen leven en onze hoop mogen stellen op het volgende punt van uw agenda. De opname, de wegrukking van uw gemeente om te delen in uw heerlijkheid en om deel te hebben ook aan de openbaring van diezelfde heerlijkheid aan Israël en de volkeren. We danken u dat we daarnaar uit mogen zien. We mogen weten dat binnen afzienbare tijd ook deze beloften vervuld zullen worden aan ons die geloven. Wees u dan ons nabij, ook in de dagen die ons resten in het vlees, opdat we mogen wandelen tot eer van uw naam, deel mogen hebben aan uw heerlijkheid en mogen wandelen in overeenstemming met de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Wees u dan zo ons nabij, met uw kracht, met uw genade en met uw rechterhand. Om Christus wil. Amen.